Hey, Wouter hier. Vanaf zaterdag 14 september trek ik weer door het hele land met mijn voorstelling Stormbrein. Ik hoop dat je een keertje komt kijken. Data en tickets vind je op woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Dit is de Elektra Podcast Open Mic 2024, deel 1. Een open mic is een comedyavond waar iedereen zich voor aan kan melden en waar je dan een korte set mag spelen. Als beginnende comedian zijn dat de avonden waar je het qua speelplekken van moet hebben. Voor deze aflevering heb ik een open uitnodiging gedaan aan comedians die nog niet zo lang bezig zijn. En dit jaar reageerden er vooral veel mannen. De opnames deden we online. Elke comedian stelt zichzelf voor. En in de show notes vind je uiteraard de namen terug van wie je hoort. Wellicht zit er een grote naam voor de toekomst tussen. Maar misschien hoor je die naam ook wel nooit meer terug. Maar nu hoor je van elk van hen één goed verhaal. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast Open Mic 2024, deel 1.
Ik ben Annabel de Groot. Ik ben ongeveer 2 jaar geleden begonnen met comedy. Maar ik speel niet heel intens veel. Dus ik ben nog steeds wel een redelijke beginner, om het zo maar te zeggen. Wat dan wel handig is om te weten, is dat ik slechtziend ben. En dat zorgt ervoor dat ik soms ook op plekken kom waarvan je denkt, bestaan die ook? Zoals een congres voor plots dove mensen. Dat is sowieso een interessante combinatie om iemand die weinig ziet te combineren met mensen die bijna niks horen.
En plots doven, even voor die denkt, wat is dat nou? Je hebt mensen die zijn doof geboren en plots doven zijn later in hun leven doof geworden, door wat voor oorzaak dan ook.
Ja, klopt. En daar is blijkbaar een heel congres voor. En daar mocht ik spelen. En dat was een interessante ervaring. We waren met 2 comedians en wij zaten tussen het gebarenkoor. Dus je hebt ook nog een koor met mensen die niet zingen, maar gebaren doen op liedjes. En die hadden dan een half uurtje optreden. Toen mochten wij spelen en daarna gingen zij nog een half uurtje optreden.
Oké, Het is heel jammer. Ik wilde zeggen, dat moet er wel heel leuk uitzien. Maar dat is voor jou niet heel erg aan de hand.
Voor mij doet dat iets minder inderdaad. Maar het was in ieder geval interessant.
Want dan ben ik wel ook benieuwd. Daar staat een heel koor te tolken. En ik heb wel, mijn vrouw is ooit werkzaam geweest als docent gebarentaal. Zij is zelfhorend, maar ze heeft dat gestudeerd. Dus ik heb ook wel vaker muziektolken en zo gezien. En ik weet dat het heel tof eruit kan zien. En die gaan er echt helemaal in op. Dus ik kan me ook voorstellen dat voor plotsdoven en gewoon mensen die doof geboren zijn, dat te gek is als daar een heel koor staat te gebaren en daar helemaal in opgaat. Maar dat moet ook heel raar zijn als je ertussen zit en dat ook niet of minder ziet.
Ja.
Ik denk, voel je wel op de een of andere manier dat er iets gebeurt? Of hoe is dat om daartussen te zitten?
Interessant. Je bent sowieso al bezig met ik moet zo optreden. Dus je zit al meer in die focus dan dat je echt aan het genieten bent of zo. Wij zaten ook nog eens best wel ver achterin. Dus echt iets van meekregen deed ik niet. Behalve dat ze ook vroeg aan het publiek om even allemaal leuk mee te doen. Dus die kregen ook nog 3 gebaren of zo die ze dan mee konden doen. Dus de mensen om me heen zaten allemaal leuk mee te gebaren. En ik dacht echt, oké.
Top. En jij was gevraagd om daar te komen spelen. Hoe lang speelde je op dat moment? Hoe lang was je bezig?
Dat is vrij recent geweest, dus dat was ook nog steeds om en nabij 2 jaar.
Ja, oké. Top. En hoe lang zou je er spelen?
Ja, een minuutje of 10. Het kwam ook allemaal niet zo nauw. Het maakt allemaal niet uit. Als het 5 minuten was het prima. Als het een kwartier was het ook prima. Dus dat, dat scheelt wel. En in dat opzicht, de dove community gaan dingen vaak ook wel wat langzamer. Dus je krijgt dat te horen. Je speelt rond 9 uur en vervolgens wordt dat 9:30.
Ja, nou ja, dat is niet alleen in de dove community. Dat gebeurt wel vaker. Dus dat vind ik heel gek.
Dat is ook waar. Maar goed, als je vanuit Tilburg naar Egmond aan Zee moet, is het wel handig om ook thuis te kunnen komen.
Ja, dat is ook nog eens gewoon een eind rijden. En Egmond aan Zee is denk ik qua verbinding houdt het op een gegeven moment wel gewoon op wat er nog te regelen valt.
Ja, ik had in ieder geval het geluk dat ik een vriendin mee kon nemen die met de auto kwam. Dus ik had een liftje, dat scheelde. En dat was echt ook heel fijn dat zij mee was. Want we kregen ook gratis eten en gratis drinken. En het was een soort congres, multifunctionele zaal. Dus ik mocht eerst gezellig met al deze mensen voor wie ik ging spelen gaan eten. Die ook per tafel, het waren die grote ronde tafels waar een stuk of 10 man aan zitten. En bij iedere tafel zat ook al een tolk. Dan ga je eten en dan ben je eigenlijk al bezig met, ik moet over 2 uur spelen of zo. Als je dus niet goed ziet en je moet communiceren met iemand die niet goed hoort, die zichzelf niet hoort praten en niet altijd even goed doorheeft, dat de articulatie misschien niet altijd perfect is. En als je goed ziet, kun je bewust of onbewust nog best wel wat meekrijgen van iemands lippen, wat diegene probeert te zeggen. Mm-hmm. Maar dat is voor mij niet te doen. Dus de klanken die eruit komen zijn voor mij echt een groot raadsel. En dat kost eigenlijk al zoveel energie dat je, als je daar te veel mee bezig bent, je al leeg bent voordat je op het podium moet. Dus dat was ook al een...
Ja, sowieso. Ik... Deze hele setting zo van tevoren al met de mensen waar je nog voor moet gaan spelen aan tafel zitten en gezellig babbelen, vind ik als iemand die gewoon kan horen en zien ook al heel ongemakkelijk.
Ja.
En het trekt heel veel energie die ik niet kwijt wil en zit ik liever gewoon, doe mij maar een kamertje ergens achteraf, dat is prima.
Ja. Nee, dus dat was de aanloop er naartoe al. En dan moet je nog gaan spelen. En dan heb je naast gewoon het praten dat je zelf doet, 4 verschillende tolken. Je hebt namelijk 2 verschillende soorten gebarentaal. En van allebei de soorten gebarentaal stond een gebarentolk. Plus nog een Nederlandse schrijftolk. En het was een internationaal congres, dus ook nog een Engelse schrijftolk.
Oh, en ik gok... Even op wat ik weet van gebaren. Je zegt er 2 soorten gebaren. Maar dan staat er 1 Nederlands ondersteund met gebaren. Dus die praat jou eigenlijk gewoon na. Maar ondersteunt dat met gebaren. En 1 iemand staat gewoon puur te tolken met gebaren. Klopt dat?
Ja.
Maar dan hoor je dus iemand gewoon wat jij zegt een fractie later nog eens zeggen. Maar dan met gebaren erbij.
Ja, het scheelt dat je dat dus niet hoort, maar dat anderen dat zien. Maar dat betekent wel dat je dus op 5 verschillende mensen de grap die je vertelt aankomt in je zaal. Dus je hoort eerst ergens achterin ergens zo'n lachje van, oh, dat waren de horende mensen. En dan zo'n 30 seconden later begint ergens anders een groepje te lachen. Dat je denkt, nou, die gebruikt 1 van de 4 tolken. En ergens anders nog een fractie later. En dat je echt denkt, ja, wanneer kan ik door?
Oh, inderdaad, dit is... Qua timing niet te doen.
Nee. Nee.
Maar het is... je krijgt ook... Want hoeveel mensen zaten er ongeveer in het publiek?
Ja, dat waren er best wel veel. Ik denk dat er best wel 100 geweest kunnen zijn. Maar wel in een vrij grote, hoge zaal. Nog steeds met die ronde tafels. Dus best wel verspreid. Dus de mensen die achterlachten, dat kwam al bijna niet bij mij aan. En omdat het zo hoog is, het vervalt ook nog. En er zijn ook nog allemaal losse groepjes.
Ja, en het zit... maar al zou iedereen op één moment de grap kunnen begrijpen, dan krijg je hier alsnog heel lastig één zaal van gesmeed. Ja. En iedereen krijgt op een ander moment de grap in.
Ja, dus dat
wat
was...
is dit voor een rare mindfuck?
Ja, het lastige is, zij zijn super dankbaar. En je krijgt dus wel die verschillende lachjes. En zij vinden het helemaal geweldig. Maar je staat op het podium weer keihard te werken. En dat je denkt, ik weet ja. niet wanneer ik...
En wat heb je... Hoe bepaal je... Nu zal iedereen de grap wel begrepen moeten kunnen hebben.
Ja, daar ben ik ook mijn hele set zoekende naar geweest. Ik had op een gegeven moment dat er één iemand vooraan zat die wel redelijk laat was en redelijk hard lachte. Dat ik dacht, oh, als jij bent geweest, dan kan ik wel. Maar als diegene niet lacht, dan weet je het nog steeds niet.
Oh, wat goed. Oh, maar dat is... Ja, wauw.
Ja.
En overal, hoe ging het? Want je zegt, ja. Er kwamen wel verschillende ja. lachjes. Ze waren wel heel dankbaar. Dus het klinkt alsof vooral de setting en de omstandigheden heel lastig waren. Maar de show zelf nog wel goed ging, klopt dat?
Ja, dat klopt wel. Dat was echt... Ja, weet je, mensen zijn al heel blij dat er iets voor ze geregeld is dat ze meekrijgen. Dus de gunfactor ja. is er gewoon 200%. En ik heb ook niet echt nieuwe dingen uitgeprobeerd en zo. Dus die grapjes die ik al heb, waarvan ik weet, normaal gesproken werkt dit wel. Die werken daar ook, maar gewoon op 5 verschillende momenten. En zoals ik wel die vriendin die mee was, die zei ik van ja... Jij voelt misschien dat het niet lekker ging, maar mensen zaten echt wel te genieten en het gewoon leuk te hebben. Dus ik denk, ja, dat fijn voor die mensen, maar voor mij was het echt, ik weet het niet. Soms ook dat je denkt, misschien ja. heb ik nu wel iedereen gehad, dat je denkt, oké, dan ga ik nu verder. Maar als je dat dus verkeerd inschat, dan heb je midden in die zin iemand die er keihard doorheen lacht. En dat is voor hem niet erg, want hij hoort niet dat ik aan het praten ben. Maar voor de mensen die het wel horen en voor mij is het super kut. Want je denkt echt. Nee, setup. Oh, ha, 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 ha. Nu moest ik een grap krijgen.
Oh, wauw. Ja, ja. Nee, ik vind het grappig wat je zegt. Dat het voor die mensen heel leuk is. Maar voor jou is het heel lastig om te doen.
Ja.
Dat is een bizarre gig. Ik dacht dat ik echt zo'n beetje alles wel gehoord had. Maar dit had ik nog nooit eerder gehoord.
Yes, mission accomplished.
Ja, te gek. Top. Dankjewel.
Ja, jij bedankt.
Ik ben Devin Elenius en ik doe nu ongeveer iets meer dan een jaar comedy. Anderhalf jaar.
Top.
Ja.
Helemaal goed. En volgens mij gaat het ook lekker. Want wij stonden laatst in Rijswijk. En toen deed je een korte try-out voor het Amsterdam Studenten Cabaret Festival.
Goed, ja.
En nou ben ik vergeten hoe ver je daar uiteindelijk bent gekomen.
Halve finale. Maar een kleine komedie. Dus okay. Dat was wel echt te gek. Ja.
Kijk, dat is lekker spelen.
Wel vet, ja. Het optreden waar ik het nu over ga hebben. Daar deed ik voor het eerst een bit die ik ook in de kleine komedie heb gedaan. En ik vertel het in de Elektra podcast, dus het is toen niet helemaal. Hij heeft het wel gered. Een jaar later stond ik er weer in de kleine komedie.
Kijk, maar als je zegt een jaar later, dan is dit ook net aan het begin geweest toen je net begonnen was met comedy.
Ja, dit was mijn 10e optreden en de eerste keer dat ik een kwartier speelde. Dus het was de eerste keer niet een open mic waar ik 8 minuten speelde.
Oh, maar na 10 keer een kwartier is ook al.
Ja,
lang.
De helft van de dingen die ik deed, denk ik voor het eerst. En het was ook een open podium. Het was in Arnhem. Misschien moet ik niet noemen welke het is, maar het was Huis van Puk. nee, maar normaal...
De eerste keer dat Huis van Puk voorbij komt in deze podcast. Het is niet de eerste keer dat Huis van Puk...
Dat kan ik me voorstellen.
Waarbij ik erbij moet zeggen dat het super lieve mensen zijn daar liggen aan. Alleen wel, als ik even terugdenk aan de keren jaren geleden dat ik ooit zelf wel bij Huis van Puk ben geweest. Dat is een open podium. Ik weet dat er iemand voor mij was, volgens mij met een xylofoon. Want alles kan en mag daar.
Zeker.
Elke kunstvorm is toegestaan. Ja. Dus het is niet per se alleen maar comedy of cabaret.
Nee, nee, dat heb ik geweten. nee, maar toch, het is wel een van de opodia. Als ik mensen aanraad, zeg maar, mensen die net beginnen, die dan vragen van, oh, heb je nog tips voor speelplekken? Dan noem ik hem wel altijd. Want het is wel gewoon een warm bad waar je een kwartier mag spelen. Altijd best wel veel mensen. En die Jan Gipman, die het presenteert. En,
Jan is fantastisch.
Geweldige gast. Is,
ja.
Ja, dus zeker niks ten nadele van die plek. Maar het was toen niet mijn avond, laat ik het zo zeggen. Wat zoals je al zei, ik had tot dan toe alleen maar open mics gedaan. En nou ja, als je dan net begint, dan mag je altijd op de sweet spot spelen. Dus ja, dan ben je een beetje verwend. En dit was de eerste keer op zo'n open podium met dus andere... Maar... Ja?
Oh, zo. Ja, als in ze zetten je niet per se als opener, bedoel je?
Precies. En op een plek waar het publiek al lekker een beetje los is en er zin in heeft. En meestal...
Bij een open mic, ja, op een gegeven moment... Je moet ook gewoon iedereen een plek geven. Dus je kan niet altijd zeggen dat je bent eerste na de pauze of...
Nee, tuurlijk. Maar dit was echt heftig. Maar sowieso, iedereen mocht meedoen. Dus het begon met een band... Die noemde zichzelf Steve Nipples.
En natuurlijk.
Er waren vier mannen uit de Achterhoek, kaal, met nummers waarvoor je buiten de Achterhoek gecanceld zou worden, denk ik. Ja, ze deden hun naam eer aan. En dat was, dat waren gewoon vier mannen die zongen over gore dingen. maar dat was nog niet het meest seksuele, want daarna was er een vrouw van ongeveer 50 uit Drenthe en die droeg seksuele gedichten voor. Seksuele poëzie. Ja, en nog even het publiek was grijs, het publiek was allemaal 70 jaar, het was echt heftig wat daar gebeurde.
Ik wilde al zeggen, ook voor deze vrouw was het open podium van Huis van Puk misschien niet per se de plek om dit materiaal voor te dragen.
Volgens mij vonden die oudjes het wel spannend. er gingen wel ongemakkelijke gniffeltjes door de zaal heen. Daarna kwam er iemand, en ik heb hier ook nog nooit van gehoord. En als je nu gaat vragen, wat was het? Dan kan ik het ook niet hervertellen. Een improvisatie-clowneske act...
Oh, nou, ik hoef niet te vragen wat het is, want ik denk dat het verschrikkelijk was. Ja, maar dat heeft alles te maken met mijn vooroordelen en aversie tegen clowns. Sorry, als er clowns luisteren.
Nou ja, goed. Er zijn ook hele leuke clowns.
Vast.
Ja, maar die breiden hun act voor. Want als je het ook nog improviseert, dan valt een heel stuk van de clownerie weg, hoor. En daarna was er een singer-songwriter... die oprecht wel goed was, maar hele zware nummers had. Maar echt hele zware nummers. En elk nummer introduceerde met... ik heb op het conservatorium gezeten in Denemarken. En toen kwam het nummer. En dat heeft ze bij elk nummer stevast gedaan. Maar dat waren hele zware nummers. Wel mooi, maar echt wel zwaar. En daarna kwam ik met het bruggetje. Dan kan er nu gelachen worden met Devin.
Kijk, en even voordat je vertelt hoe jouw set ging. Huis van Puk is een vrij kleine locatie. Ik probeer het voor me te zien. Volgens mij heb je niet echt coulissen waar je in kan staan en meekijken, of wel?
Nou, dit was niet eens in de theaterzaal, want als het niet goed genoeg verkoopt, dan doen ze het in het café. dus ik zat gewoon te kijken. Ik zat in het publiek. Bij alles.
Oké. Dus dit zie jij. Je begint met Steve Nipples en dan de libelle erotische gedichten en alles wat te verder. Hoe zit jij daar? Want als je voor de 10e keer speelt, dan ben je vooral nog bezig met weet ik alle woorden in de juiste volgorde. En je gaat ook opeens een kwartier spelen, terwijl je normaal 8 minuten krijgt. Dus je speelt bijna 2 keer zo lang.
Ja.
Dus er zitten heel veel zenuwen bij en dan gebeurt dit allemaal. Hoe zat je erbij?
Nou, ik was tot op dat moment was ik nog niet echt dood gegaan op het podium. Dus ik had ook een soort van bravoure van, dat lukt mij wel. Maar, nee.
Maar dus ja. niet aangedaan door alles wat er voor je was. Want jij dacht, ja, ik heb dit al 9 keer gedaan. Dit kan ik.
Ja, toch een beetje die dat hoogmoed van een beginner, denk ik. Maar nee, ik zat vooral ook de hele tijd te denken, kan ik hier iets mee of zo? Moet ik hier iets mee? Maar ik wist niet wat. Ik zat constant soort van te denken, moet ik dit nog benoemen? Maar ik wist ook niet van, als ik het benoem, dan ja, ik kon dat toen ook nog niet. Kijk, nu had ik misschien iets gezegd van, nou, wel een rare avond en nu ik. En dan was het misschien wel wat leuks geworden. Maar het enige wat ik toen kon zeggen, ik kwam op het podium en ik zei volgens mij van, zo, zij heeft mooi gezongen. En toen dacht ik dat ik sarcastisch was. Dus iedereen was meteen tegen mij. Zij was de enige die het goed vond tot dan toe. Dus het was gewoon serieus. Ik dacht gewoon, nou ja, als ik niks grappigs heb, dan zeg ik maar iets gemeens. Maar nee, iedereen dacht dat ik haar kapot aan het maken was. Want iedereen dacht ook, well, nu komt de comedian, die gaat even grappen maken. Al die oude mensen. Maar goed, ja. Ik probeerde het.
En toen moest je set nog komen.
Ja. Ja. En ik dacht dus een kwartier. En ik dacht, nou ja, ik... Bijvoorbeeld Pieter Derks of zo is een groot voorbeeld van mij. Dus ik vond het leuk. Ik dacht, ik ga voor het eerst een kwartier. Dus ik kan voor het eerst een beetje boog. Dus ik had een heel geëngageerd verhaal. En ik had allemaal dingen. Nou, dat viel een partij in het water. Ik heb op een gegeven moment heb ik ook gewoon naar het publiek soort van geroepen. Van, oh, maar jullie zijn veel te oud. Jullie snappen dit niet.
En werd het toen beter?
Nee. Nee.
Nee, nou, wat raar.
Ja, dat is raar, hè? Met de kennis van nu had ik het misschien anders aangepakt. Maar ik had dus het stuk wat uiteindelijk nog wel is overgebleven, waar ik nul lach op kreeg, is een stuk over ja, vliegschaamte en treintrots. En op een gegeven moment vroeg ik aan het publiek van, wie heeft er vliegschaamte? Nou, ik heb nog nooit zo, ik heb die vraag vaker gesteld in het theater. Altijd krijg ik wel een paar handjes. Nou, hier waren een paar mensen, oude mensen, gewoon naar elkaar aan het kijken, wat is vliegschaamte? Dus het was sowieso een mismatch met wat ik deed. En nou ja, die grappen, die het viel helemaal niet. Maar waar ik me nog aan vast kon houden is ook een andere comedian speelde, Arend Scholten. Die ken je misschien ook.
Nee, sorry Arend.
Maar ja, die was, dat stond ook in de
comedy
van de ACF. Die heeft toen ook voor het eerst dingen geprobeerd die hij daar heeft gedaan.
Oh, wat grappig.
Hij kwam na mij en ja, ik kende hem een klein beetje. Hij had Koningstheater al gedaan en hij was veel langer bezig dan ik. En het enige waar ik me aan vast kon houden is dat hij ook doodging. Want anders had ik echt misschien toen de handdoek in de ring gegooid. Want ik heb echt in een kwartier gewoon, nou, 2 lachen gekregen misschien. 3.
Dat is heel weinig.
Ik heb dat nooit meer gehad, gelukkig. Maar als ik hem daarna niet dood had zien gaan, had ik misschien toen wel gedacht van ja, ik kan het niet.
En even ook, daar ben ik heel benieuwd naar. Want je zei, het was in het café. Het was niet zo heel druk. Dus vooraf zat je in het publiek. Maar dan ben je klaar. Dan ga je af. Dan zit je dus ook weer tussen de mensen die jou een kwartier net aan hebben zitten kijken. En dachten, waarom is die zo gemeen over die mevrouw die in Denemarken het conservatorium heeft gedaan?
Ja, nou ja, de hardste lach misschien nog die een comedian die avond heeft gekregen, was toen Arend het podium opkwam. Dat hij zei van, zo, ik hoop dat het bij mij beter gaat. En toen keek het hele publiek naar mij. Dus dat want die wisten ook gewoon dat ik achter in die zaal zat. Maar ja, dat was het. Maar achteraf dus nou ja, Arend ging dus ook dood. En daar had ik dus wel, dus nou ja, dat hielp me. Maar achteraf kwamen er 2 vrouwtjes naar me toe. Van 60. Die in het publiek zaten. En ik dacht, oké, gelukkig. Misschien zijn het stille genieters. Misschien
dat ze iets aardigs gaan zeggen.
Dat ze iets aardigs gaan zeggen. En eerst kwamen ze langs Arend. En bij Arend zeiden ze van, oh, we vonden het heel leuk. En Arend is ook goed. Dus nou ja, dat begreep ik. En toen kwamen ze bij mij. En toen zeiden ze, toen dacht ik van, oké, daar komt het. Ze vonden het leuk. Mogen we jou een tip geven? Ja. En nou ja, het was de eerste keer toen dat ik het had, maar nou ja, het komt wel vaker voor toch, dat je na een optreden gewoon dat mensen naar je toe komen en dan willen meedenken, of dat ze een woordgrap hebben bedacht en dat ze het zeggen.
Ja, al moet ik zeggen, er zijn categorieën, want de categorie ik heb een grap voor je is 99% van de tijd een grap waarvan je denkt, als de rest van mijn set ook knijterracistisch was, dan zou ik hem zeker gebruiken. Maar nee, dankjewel. Ja,
misschien is voor Steve Nipples.
Ja. Maar als het is, ik heb een tip voor je. Dat is, ik heb nog nooit een tip gehad van iemand uit het publiek waarvan ik op dat moment of later, want dat kan ook dat je afhankelijk denkt, wat moet ik hiermee? En dat je later denkt, oh, dat bedoelde ze. Ik heb nog nooit een tip gehad waar ik daadwerkelijk iets aan heb gehad.
Nee. Nou, ik heb hier heel veel aan gehad, Wouter.
En ik ben zo benieuwd wat er nu gaat komen.
Voor wat context. Dus ik heb dat stuk over vliegschaamte. En dat was de eerste keer dat ik het uitprobeerde. En ik had een soort van hersenspinsel. En uiteindelijk is dat er wel ingebleven dat ik... Omdat ik denk, we moeten niet vliegschaamte zeggen, maar trein trots. We moeten het positief maken. Ja. Net als bij abortus, weet je wel. Zij zeggen, wij zijn pro-life. En ik sta er niet achter natuurlijk. Maar het is beter dan anti-life zeggen. Of niemand wil anti-life zijn en daarom is het werkt. Dus dan moeten wij zeggen pro-rail. Nou, nu zeg ik het even heel snel, maar in het echt is het grappiger. Dus dat zit erin. En waar zij mee kwamen, nou ja, was een bepaald soort tip dat ik nog nooit had gehad. Het was een boekentip.
Oké.
Want zij zeiden, nou, we hebben een boek, dat moet je even gaan lezen. En toen pakten ze bol.com erbij. Dus hadden het op een mobiel, hadden ze het met bol.com opgezocht. En ik heb het nu op een tabblad openstaan. Ik ga het even voor je oplezen. Welk boek zij tipte. Het is het boek Ei, Foetus, Baby. Een nieuwe geschiedenis van zwangerschap. Geschreven door Trudy de Hoe. Een anti-abortus boek tipte ze mij. Omdat ik één keer in mijn set pro-life zei en het daar niet mee eens was. Dat is het enige van mijn 15 minuten zonder lach wat in hun hoofd is gebleven. En toen zeiden ze van, dit boek moet je lezen. En ze sloten af met, en misschien moet je de Bijbel nog een keer erbij pakken. Dat was het. Ja. Toen gingen, weet ik veel, Truus en Hattie weer terug naar de Bijbelbelt. Ja.
Wauw. Ja. Ik gok duiven als het in de buurt van Arnhem was. Maar dat is
eigenlijk... Velp, ik weet het niet.
Oh ja.
Ja.
Oh. Ja. Ja, wat ook... Ja, misschien waren ze ook aangedaan omdat je een kwartier lang dood was gegaan. En dat ze dachten, ja, maar dit is juist waar wij tegen zijn. We zijn pro-life.
Ja, misschien dat als ik niet had gezegd op dat moment dat ik zelf niet pro-life ben... Als ik misschien had gezegd dat ik anti-abortus was, misschien had dat een hele leuke set geweest.
Ja, wat ik nog wel afvraag, en dan moeten we gaan afronden.
Ja.
Wat je zei al, als Arend er niet was en daar ook dood was gegaan, had je misschien op dat moment wel de handdoek in de ring gegooid.
Ja.
Had je dat besef op dat moment al, of hoe waren de dagen hierna?
Nou, toevallig stonden... Ik kende Aaron helemaal niet echt heel goed toen. En sindsdien spelen we heel veel samen. Maar een week later moesten we alle twee spelen in Skek. Ik weet niet of je dat kent. Het is een café in Amsterdam, studentencafé in Amsterdam. En een vriend van mij die organiseert daar elke maand een comedyavond. En dat is het meest links progressieve studentico's publiek wat je maar kan hebben. En we zeiden gewoon tegen elkaar die avond, oké, volgende week over een paar dagen, volgens mij was het vrijdag dat we in Arnhem speelden en dinsdag was het een Skek. Over een paar dagen spelen we in Skek. We gaan exact dezelfde set doen en dan gaat het lukken. En dat klopt ook. Toen was het, ja, toen werd het wel gewacht.
Okay.
Dus dat was wel waar we ons aan vasthielden. Maar het was wel, omdat, ja, je hebt een soort van, de eerste keer echt doodgaan, dat doet iets met je. Op een existentieel niveau.
Dus, ja, en fijn ook dat het dan gelijk een kwartier is en geen acht minuten.
Ja, ja, niet 5 minuten je eerste open mic of je tweede open mic. Maar gewoon lekker een kwartier doorbeuken. Ja, en ook dat bij elke grap weer dat ik dacht van ja, ik heb dit ook nog nooit gedaan. Dit zou ook wel niet werken. Dat was een beetje hoe ik mijn set doorkwam.
Oh, verschrikkelijk.
Ja.
Goed. Top, maar wel een goed verhaal. Dankjewel.
Ja, dankjewel.
Ik ben Dries Company. Ik ben begonnen met stand-up comedy in december 2022, toen ik de workshop had gedaan in The Joker. Ja. Dus ik ben op dit moment nu een goed anderhalf jaar bezig of zoiets, denk ik. En in die tijd, alles bij elkaar opgeteld, heb ik nu zo'n... Ik denk nu 32 keer gespeeld, waaronder een aantal voorprogramma's en al. Dus Het gaat goed. Cool. Ik heb niet te klagen. Maar ja, natuurlijk is niet alles vlekkeloos gegaan. Anders zou ik hier niet zitten natuurlijk.
Precies, precies. Laten we dan gelijk gaan naar een minder vlekkeloos optreden van je.
Ja. Het begint dus ongeveer iets meer dan een jaar geleden. En, ik was toen nog maar 3 of 4 maanden bezig met comedy. Maar een goede vriend van mij die zit in een soort cultuurvereniging. En die organiseren zo geregeld speciale cultuuravonden en dat soort dingen. En hij wist dat ik met comedy bezig was. Dus hij kwam naar mij en zei, ja, we organiseren binnenkort een avond vol met comedy, cabaret, humor, toestanden. En zou jij het misschien zien zitten om dan ook een stukje te komen spelen? Het is in het cultureel centrum van Lier. Ik dacht, ah ja, dat is wel fijn. Dan kan ik ook al eens in een cultureel centrum spelen. Dat is al mooi meegenomen.
Klinkt beter dan ergens in een café?
Ja, hoewel in een café is natuurlijk altijd fijn. Maar het is natuurlijk fijn, zeker als beginnend, dat je ook eens kunt zeggen, hey, ik kan in een cultureel centrum spelen. Dat is ook al eens fijn.
Precies, precies, dat bedoel ik.
Maar toen een paar dagen later kwam hij terug en hij zei, ja, het kan misschien een beetje aangepast worden, want ja, ik heb het eens besproken, maar we zoeken eigenlijk nog eerder iemand om de show te presenteren. Maar zou jij dat dan zien zitten, maar dat je dan tegelijkertijd ook je comedy een beetje doet, hè? Dat je toch ook de comedy hebt, maar dat je eigenlijk een beetje een soort van MC zou zijn van die avond. Ja. Nu, ik had nog maar 5 keer gespeeld toen of zo, dus dat was wel het ding. Meteen. Maar ik had iets van, ja, we gaan dat proberen. Ik werd er ook €90 voor betaald. Dus ik dacht, ja, kom, we gaan dat gewoon proberen.
Maar, als dat voor de 5e of 6e show is die je überhaupt doet, dan gaat het goed.
Ja, uiteindelijk zou het dan de 7e show zijn geweest, denk ik. Dat was. Maar dat ga ik misschien niet gemaakt hebben uiteindelijk. Maar goed, dus ik dacht, oké, we gaan dat doen. Ik zeg, maar dan zou ik wel graag goed op tijd de namen van de andere, van de ex zullen weten, dat ik weet wie ik wanneer moet aankondigen. En 2 weken voordien kreeg ik dan de lijst door. En ik neem de lijst eens door. Ik zag openen. Ik moest dan een kwartier openen. Dus met mijn sets van 10 minuten dat ik dan ongeveer had. En dan ook, dat was het inderdaad. En dan ook, de eerste aankondiging. En ik zag de eerste Pieter Verhelst. Ik dacht, oké, tof, hè? Dus cabaretier, hè?
En ook nog eens een cabaretier die Leids Cabaret Festival heeft gewonnen. Ja, die heel absoluut. Veel solo speelt in Vlaanderen, heel veel solo speelt in Nederland. Ja. Dat is iemand die best wel een partijtje kan spelen.
Ja, absoluut. Dus, en die ging dan 3 kwartier of zo spelen. Want hij had zo eerst aan mij gevraagd, want ja, jij weet toch zowel iets van die comedy-toestand, ja, is het in orde als we Pieter ook een kwartier laten spelen? Ik zeg, dat gaat te kort zijn, vrees ik. Ze waren daar niet zo echt op de hoogte wat het comedy-concept was. Dus ik had dan wel gezegd, ja nee, dat moet toch een beetje langer. Dan zijn ze er toch uitgekomen van, ja oké, we zullen dan de pauze u hem dan laten uw stukken doen en dan hem 3 kwartier. Dus dat was het eerste helft. Dus hij speelde dan 3 kwartier. Daar kwam ik weer om de pauze te melden. Dat was het pauze. En toen zag ik de acts na de pauze. Ik herhaal, het was gezegd, een avond met comedy, humor en cabaret. Maar ja, toen zag ik staan poëzie, woordkunst en Spaans gezang. Ik dacht, ja, daar gaat comedy publiek op afkomen.
Wat een random verzameling.
Ja, inderdaad. Dus ik dacht, ja, oké, we doen het er maar mee. We zullen wel zien wat het wordt. Dus die dag kom ik aan. Ik kom het cultureel centrum binnen en ik kom de zaal binnen. En ik zie dat het podium vol staat met kisten en allerlei materiaal. Dus ik zeg, gaat het niet op het podium door? Nee, het gaat niet op het podium door. Dus wat hadden ze gedaan? Ze hadden voor het podium heel de tribune, dat was zo'n tribune die ze zo open en dicht konden schuiven met al die stoelen. En ze hadden die helemaal dicht gedaan. En in de plaats, het thema van die avond was blijkbaar vintage jaren 60. Dus het stond daar dan zo vol met van die stoelen, van die je zo bij je grootmoeder zo zou vinden in de woonkamer. En omdat ze niet genoeg stoelen hadden, hadden ze vooraan ook nog gewoon kussens gelegd voor de mensen om op te gaan zitten. En het podium was letterlijk 2 op 2 meter van houten, ik weet niet, kisten, kratten die ze daar hadden gezet. En dan had je nog amper beweging, want ze hadden daar ook nog een kleine stoel en een grote plant op gezet. Dus je had eigenlijk niet veel beweging voor wat het podium betrof. Er was dan ook eten beloofd, dus we gaan naar de backstage. Ze hadden ook gezegd, ja, die loge is voor Pieter, die loge is dan voor het poëzie / woordkunst. En die loge is voor de mensen die de Spaanse muziek komen doen. Dus ik had geen loge. Ze zeiden, maar je mocht u wel ergens bijzetten.
Oh, wat vriendelijk.
Ja, 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 het is toch al iets, hè. Maar goed, dat terzijde, dan was het eten. Maar dat, ja, we waren met ongeveer 5 of 6 man allemaal tezamen dan om op te treden. En ze hadden van eten voorzien 1 pizza. Dus 1 pizza lag daar. En er was dan ook 1 iemand vegetariër. En die had dan gewoon een kom met enkel, ja, sla. Maar niets anders dan sla of een tomaat of een groentje. Nee, enkel puur. Het eten was ook totaal niet lekker. Die pizza was koud. We hebben die terug moeten opwarmen. Ja, dus dat viel ook al tegen.
Dit was gewoon in een cultureel centrum.
Ik heb wel gehoord dat op dat vlak normaal gezien in Vlaanderen het wel beter zou moeten zijn dan in Nederland. Maar daar had ik die avond toch niet zoveel van gemerkt.
Nee, nou ja, er was eten, dus dat hebben jullie al voor op ons. Maar ja,
Er was ook een ijskast om je drinken in te zetten, maar er stond al drinken in. Dus, nee, maar goed, iedereen ging naar zijn loge om zich wat voor te bereiden. Ja, ik zei, ik had geen loge, dus ik zat maar gewoon in de eetkamer. Daar stond dan ook een piano, waarom zeg ik dat? Dat er een bepaald moment iemand binnenkwam. Er kwam iemand binnen en die vraag, ik wist niet wat dat was. Die deed niet mee op de show, misschien was er iemand van de organisatie of zo. Ik heb geen idee. En die ging dan, zei, stoort het als ik wat piano speel? Ik dacht, ja, een beetje rustgevende muziek zou wel geen kwaad kunnen. Ja, rustgevende muziek, die begint daar serieus hard op die piano te tokkelen en begint hij er ook nog eens enorm vals bij te zingen. Dus ik ben gewoon uit die keuken gaan lopen, ik ben in de gang gaan staan. Maar ik hoorde hem dan nog heel hard, maar het is wat lang vooral kort. Om 7:55 ging ik naar de zaal, want ik wist om 8:00 begint het. Dus ik heb alles dat al gehad en dan moest ik nog beginnen spelen. Ze zeggen om 7:55, ja, mocht beginnen, ga maar naar het podium. Nu, hè, ik ben meer dan 90% blind, dus ik kan ook niet zo goed. Ik zie niemand in het publiek zitten, dus ik kan dat niet zien. Ja. Maar wat bleek, toen ik opging, ten eerste waren de helft van de mensen nog aan het binnenwandelen. Dus niemand zat al, iedereen was nog wel aan het praten, de helft was nog niet binnen en ik moest daar dan al beginnen. En ten tweede hoorde ik nog altijd door de backstage die persoon heel veel te luid en vals zingen. Ja, en dus ik begin te spelen. Ik zeg, hey, goeie avond, lief. En er wordt zo heel twijfelachtig zo wat geapplaudisseerd. En ik had al door, het gaat hier niet zo goed gaan volgens mij. Want ik begon een beetje met mijn mond, met mijn set en al. En er werd gewoon amper gelachen, maar echt amper gelachen. En ik dacht, maar alleen de afgelopen keren ging het zo goed. En nu gaat het hier totaal niet. Ik heb daar 10 minuten mijn set staan spelen en het ging niet. Ik stond daar... Ik wil hier weg. Ik wil hier gewoon weg. Toen dacht ik, ja, er wordt toch niet gereageerd. Ik ga mijn set nu al gewoon beëindigen. Ik had nog net geen 10 minuten gespeeld. Ik dacht, ik ga Pieter aankondigen. Dus ik zeg, ja, goed, onze eerste die komt, hij is cabaretier en maak u geen zorgen, hij is grappiger dan mij. Waarop er iemand in het publiek reageert. Ja, dus ik dacht, oh nee. Dus ik kondig Pieter aan, ik ga van het podium het was daar heel donker achter dat podium. Dus ik wou naar de backstage gaan, want ik voelde mij zo slecht onderweg struikelen. Yeah, yeah. Ik heb over een kabel die ik niet had zien liggen. Ja, dus ik sta daar in de backstage en ik dacht van, wat was dit? Dus ik ben daar even blijven staan, even op mijn tanden bijten om niet te beginnen janken, want ik voelde mij daar zo slecht bij, omdat de keren daarvoor ging het zo goed altijd. En ja, dat was toch eventjes... ja, dat was niet zo fijn.
Maar nee.
Nee.
En je moest ook nog terug.
Ja, dat was nog het ergste. Ik moest nog terug. Er kwam nog een deel 2. En ja, oké. Okay, dus Pieter heeft gedaan. Ik kon dan gaan dat het pauze is. Ik sta daar even achter het poort van, oh nee, wat was dit? Komen 3 vrienden van me aan die speciaal voor mij waren komen kijken. Waarvan één iemand komt naar mij en die zei van, oh, je hebt dat keigoed gedaan. Ik zeg, nee, absoluut niet. Maar alleen, dat was toch goed, had de mensen toch mee. Ik denk, dat ding. Ja, ik sta punt om te janken. Ze zegt, een goede vriendin van mij, Nele, hier, 3 keer van mij, met wel een triple en dat zal zo meteen wat beter gaan. Dus ik dacht, oké, het zal wat beter gaan. Bij Pieter was het publiek toch wat vlotjes. Ik dacht, na de pauze, ze drinken een beetje. Dat zal wel vlotter gaan. Dat hoopte totaal dus niet. Terug op. Het was zo nodig nog erger, want ik denk dat het publiek had volgens mij iets van... Hij is daar weer. Ja, hij is daar weer.
En heb je na de pauze nog geprobeerd comedy te doen? Of heb
ja,
je
ik heb het
nog
geprobeerd.
Bij...
Dat bleek een grote vergissing. Ik maakte terug wat mopjes en op een bepaald moment hoorde ik echt mensen... Dus ja, ik dacht van, weet je wat, ik geef de comedy gewoon op. Ik doe gewoon, ik presenteer, ik kondig ze aan en we zien, en dat wordt het dan. Dus de poëzie komt, ja, de poëzie maakte de sfeer er ook niet beter op, eigenlijk.
Dus, nee.
Ja, het Spaans gezang, dat zorgde dan ook wel voor iets of wat sfeer, maar... Ja, ik heb de show geëindigd en ik ben met een heel frank gevoel daar. Zo, podium afgegaan uiteindelijk. Maar ik ben wel betaald, dus dat is het belangrijkste.
Kijk, en heb je ooit achterhaald wie degene was die piano kwam spelen en vals kwam zingen?
Nee, ik heb die ook nooit meer teruggezien eigenlijk. Ik ben terug naar de backstage gegaan, hij was er niet meer. Dus ik denk dat iemand van de organisatie het ook gehoord had en iets was van gaan zeggen, maar ik heb die niet meer gezien die avond. Dus ja, gelukkig misschien.
Wauw.
Ja, het was een avond om snel te vergeten.
Maar wel een goed verhaal.
Ja, het nu wel. Dat die moment.
Top man, dankjewel.
Alsjeblieft.
Ik ben Frank Huiskamp. Ik doe nu sinds eind november comedy. Ik ben dus relatief nieuw, dus voor mij zijn de slechte ervaringen nog redelijk op één hand te tellen. Maar ik heb gekozen voor een keer in Lelystad, in Grand Café Ducaat. En dat was op een donderdagavond. Het voordeel van de hele show was dat het super dicht bij het station was. Ik kon ook zo weer weg. Dat was echt ideaal. maar we kwamen daar binnen en het was een plek waar ze nog nooit eerder comedy hadden gedaan. En volgens mij ook nog nooit hadden gelachen. Dat was eigenlijk het tweede. wat ik op zich in Lelystad snap. Maar het was gewoon volle verlichting. Er waren gewoon achter nog mensen aan het eten. Het was bekend dat er comedy was, dus er waren plekken neergezet voor als jij wilde kijken naar comedy als gast.
Maar het hoefde niet.
Het hoefde niet. Er stond ook niemand mensen te begeleiden als ze binnenkwamen van kom je voor de comedy of kom je voor, een cocktail ergens of zo. Dus die werden gewoon een beetje gescheiden gehouden. Het was niet zo van iedereen kom kijken. Ja. En er was geen podium. Het was een soort tapijtje met een microfoon erop. En een soort van kringverjaardag eromheen met allemaal mensen die ook niet vooraan wilden zitten. Dus ze gingen ook nog erg ver weg van je zitten. En mijn idee is nu dat als je niet betaalt voor comedy, dan is het al een beetje een red flag. Want dan kun je dus gewoon komen aanwaaien en heb je er niet om gevraagd en schuif je aan en denk je, hoe moet dit en wat moet ik doen?
Het is een van de bekendere red flags, al is het maar een euro dat je bewust hebt na moeten denken, ga ik hier nu deze euro of 5 of 10, hoeveel het ook is, aan uitgeven, maakt al dat je gewoon letterlijk en figuurlijk geïnvesteerd bent of hebt in de show.
Ja.
Maar ja, hier was het gratis.
Hier was het gratis. En wat ook heel leuk kan zijn. Ik bedoel, als je gewoon leuke mensen hebt en een leuke plek of zo. Maar ja, midden in zo'n Grand Café werd ook niet, het werd niet donkerder gemaakt. Dus je stond eigenlijk in een soort van, ja, weet ik veel, intratuinverlichting. Zodat je gewoon de comedy te doen. En die mensen die, er waren wel mensen, hadden wel geadverteerd op Instagram. Dus er kwamen wel mensen echt ook voor de comedy. Wisten zich alleen niet hoe ze zich moesten gedragen bij comedy. Ja, het voelde super afstandelijk. Ze dus hadden geen rekening mee gehouden wat het met het geluid zou doen als de helft van het restaurant nog gewoon zou doorgaan met een avond eten. En dus ook het personeel bezig zou zijn met het maken van dingen voor de mensen die daar zouden zitten.
Oh man.
En ik moest. Ik kwam binnen en ik zei al van, ik heb spijt, want ik ben hiervoor ben ik bij een borrel van werk weggegaan. Maar ik ben nieuw en dit moet je ook meemaken. Maar ik moest als eerste, wat ik helemaal, ik vind het dus niet zo erg. Want ik koppel niet mijn eigen waarde zo erg aan dat ik als eerste wat minder ga of zo. Want ik keek naar die zaal, ik dacht, ik maakt mij volgens mij niet uit of ik hier als zevende, tweede, derde, whatever ga. We'll see. Dus ik stond daar.
Ik moet ook zeggen, ik heb ook altijd. Ik word er niet per se blij van op het moment dat ik te horen krijg. Hey, je bent als eerste. Maar ja. Ik denk ook altijd, ja, maar als het je lukt wanneer je als eerste bent, dan lukt het je nog veel beter wanneer je later in de show staat. Dus
ja, dat heb ik ook een beetje. Ik vind het niet zo'n probleem om een voor koud, lauw, warm, whatever te gaan staan. Dat had ik al door bij de MC al.
Ja, dat wilde ik even vragen, want degene die dit
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link, waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember! Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug.
Presenteerde.
Het was hier nog nooit, trouwens.
Oké. En er was hier nog nooit comedy geweest. Dus dat heb je al mee. Zo'n eerste avond vraagt ook altijd wel meer van een MC om ook gewoon wat duidelijker nog te maken wat er gaat gebeuren. Mensen hebben toch vaak geen of verkeerde verwachtingen. Was dat hier, werd dat gedaan?
Nou, dat deed hij op zich prima, maar zo weinig rust. Ik bedoel, hartstikke ervaren, maar er kwam zo weinig respons op. Tenminste, op een normale manier van, hey, wij gaan nu even braaf zitten luisteren naar jullie grapjes. Dat ik dacht van, oké, het wordt top. Ja, even gewoon het gebruikelijke riedeltje van, ik ben de MC, wat betekent de MC? Weet je wel, gewoon dat hele ding. Nou, dat ging allemaal prima. Even lachen oefenen, even een beetje losmaken, hartstikke leuk. En toen moest ik als eerste. En ik had nog nooit zo gehad dat ik gewoon een soort muur van geluid in mijn linkeroor had. Maar dat waren gewoon mensen die nog aan het drinken waren. En dat was gewoon, ik hoorde mijn eigen grappen niet. Ik ging echt op een soort van de automatische piloot, bleef ik heel stug praten. Terwijl ik dacht, maar horen jullie mij wel? Want ik hoor niet eens of jullie lachen. Het was gewoon zo luid. Maar ja, je gaat niet zeggen, kan iedereen zijn kop even houden? Ik dacht gewoon, dit moeten die mensen toch zelf ook doorhebben. Dat je gewoon niet dit kan doen, wat best wel een intieme setting moet zijn.
En dan kun je niet daarachter niet het publiek
verder gaan.
Dat
waren nog gewoon de mensen die hun steen naar binnen aan het werken waren. Die er ook bij zaten in het publiek. Want die bestelden ook gewoon, die zaten ook nog gewoon te eten. Dus dan zit je er iemand aan te kijken die zo saté eraf aan het prikken is. Zo. En dat vind ik dan nog wel geinig. Alleen toen ging er ook nog gewoon, er ging een blender aan. Gewoon tijdens de optreden. En wat dan denk ik, ja, ik dacht, misschien is dit nu niet even gewoon het moment voor je espresso martini, weet je wel. Misschien is dit gewoon nu eventjes, misschien bestel je nu gewoon alleen maar dingen die je gewoon uit het koelvak kunt halen en kunt inschenken. Dat lijkt me nou. Maar gewoon die mensen achter de bar dachten, ja, leuk, die mensen zijn ook bij. Het voelde echt als een soort bonte avond. Het voelde echt een beetje als groep 8 bonte avond met allemaal mensen die tegen hun wil in daar waren neergezet. Terwijl ze dus niks betaalden en ze aten gewoon. Er was helemaal niks aan de hand. En de grappen, ik zou niet weten wat ik aan over heb gehouden qua set. Ze waren op zich wel lief. Ze waren wel een beetje. Er was één man die dacht dat het grappig was om te verzinnen dat hij gynaecoloog was. Die had bij de MC gezegd van, wat doe je voor werk? Oh, ik ben gynaecoloog.
Oh,
maar ik Ik nam dat serieus genoeg om er een grapje over te maken. Dus ik zei, want ik ben gay. Dus ik zei van, oh, dat is echt... echt, je hebt echt mijn nachtmerrie als beroep. En toen snapte hij het niet. Zei ik, je hebt net gezegd dat je gynaecoloog was. Zei hij, oh ja. Dus dat ging al omdat ik dacht, oh, dit is nu al zo. Dit is echt kut. Ik was zo trots op dat grapje. Maar hij wist niet eens meer wat hij had gezegd. Dus dat was een beetje jammer. En ze waren op zich nog best wel aardig. Maar dat was gewoon zo'n... Ja, ze liep gewoon de hele tijd... Gewoon weg tijdens sets. Niet tussen sets om wat drinken te vragen. Of even weg te lopen om te roken. Maar gewoon tijdens. Gewoon alsof het een soort van schilderij was. Waar je een beetje bij kon weglopen. En weer terug kon komen. En toen kwam ik er af. En toen zeiden ze echt zo van... Ja, is ook moeilijk als eerste. En toen dacht ik bij mezelf van... Nou, ik kan je verzekeren dat het niet te maken heeft met dat ik als eerste was.
Nee.
Er werd alleen wat gedaan aan het geluid van de andere mensen. Dus er werd wel eventjes... ze werden even stilte gemaakt. Dat was het enige verschil, denk ik. Maar er kwam weinig van die mensen af. Ze praten er flink doorheen. Dat ook. Wat op zich oké is als je er een beetje mee kunt volleyen. Maar het was gewoon, ja, gewoon een beetje niks. Het was wel heel reactief. Dat je oh, ja, ben je gewoon zo. Dat ik denk van, oké, luister nou gewoon eventjes of zo. Maar ik weet op zich niet of ze mij konden verstaan. Want ik hoorde mezelf amper door dat ding heen. Ik weet nog wel dat één grapje ging er wel... Dat heb ik me meegekregen, dat ging er wel goed in. En dat was... Maar dat was een grapje ten koste van Almere. Dat werkt natuurlijk in Lelystad wel. Ja, ik hoef niet het hele grapje hier uit te leggen. Nee, al doe ik hem niet meer. Maar dus toen dacht ik, oké, nou, ik eindig in ieder geval positief. Volgens mij waren ze oké. Maar toen kon ik... Dat vond ik ook lekker. Ik kon de rest van de avond zien ontsporen met een biertje erbij. Ik kon gewoon gaan zitten... En kijken hoe anderen het hiermee omgingen. En niemand ging hier lekker mee om. De MC was achterin bij de normale mensen, de normale drinkende mensen gaan zitten. En volgens mij was er nog iemand naar hem toe gegaan van... Hey, ga je hier nog wat aan doen? Zei hij, nee, het is kansloos. Het heeft geen zin.
Serieus?
Het heeft geen zin. Waar hij ook een punt in had. Want ik weet niet of hij...
Ja, maar
hij is niet de meest dreigende, overkomende persoon. Dus het was wel... Hij was, ja... Ik weet niet of hij er iets aan had kunnen doen, maar ik moest er wel heel erg op lachen.
Als je organisator bent en ook nog de show presenteert, dan heb je toch de verantwoording. Dit is een beetje, als het oorlog is, dan gaat je commandant toch ook niet bij de tegenstander zitten. Zeggen, ja, hier kunnen we ook niks meer aan winnen.
Ja. Maar ja, goed, hij heeft zoveel ervaring. En hij zei ook achteraf, hij zei, oh, dat was echt niet de ergste plek waar ik ooit iets heb georganiseerd. Toen dacht ik... Oké, nou, dan weet ik dat is fijn. Maar het ging dus op een gegeven moment tijdens een andere comedian... betaalde iemand, werd de gokautomaat uitbetaald. Dat was ook hilarisch. Er kwamen echt van die dukaten kwamen eruit. Het waren echt zulke harde munten... dat ik heb nog nooit zo in tijden niet zoveel... sinds de introductie van de euro niet meer zoveel munten... en bomen klinken in een bak. Het was echt verschrikkelijk. En dat gingen we ook door en iedereen lachen, maar ja, het was... Er was ook een man die zei... Ja, ik had wel allemaal dingen voorbereid, maar ik ga nu... Of ik had niet zoveel voorbereid. Ik dacht, ik ga gewoon gezellig met jullie praten. Toen schreeuwde een vrouw in het publiek terug. Ik ben lerares, ik bereid toch ook mijn lessen voor? Gewoon keihard.
Maar zo'n punt heeft...
Ja, fair point. En ik zei, je hebt gelijk. Je was irritant. Je was de hele tijd heel irritant en bedweterig. Maar hier heb je wel gelijk. Een andere comedian die stopte er na 4 minuten mee. Die zei gewoon van, we mochten was 8 à 10 minuten. En die stopte na 4 minuten en zei, ja, hier kan ik niks mee. Dacht ik, ja, dat had ik je van een afstandje ook al kunnen vertellen. Dat je er niks mee kon. Het was gewoon, ja.
Ik heb toch, zeker ook in alle gesprekken die ik heb gedaan, ik krijg daar wel steeds meer... ik wissel tussen bewondering en dat ik denk, ja, maar... Probeer maar om er wel nog wat van te maken. Maar ik vind toch ook dat je wel al door hebt. Dit is kansloos. Ik heb hier niks aan. En dat je dan na 4 minuten zegt, joh, bekijk het lekker. Is ook wat voor te zeggen.
Vind ik ook. Zou jij dat... Alleen die mensen boeit het niet. Want die hadden volgens mij al geen besef van tijd of wat er gebeurde.
Nee.
Dus die dachten gewoon van, oh, dus nou, lekker korter deze keer. Ja, die weet niet hoe dat werkt. Weet ik veel. En,
zou jij dat kunnen? Zo na 4 minuten, zo halverwege zo'n show zelf zeggen: dit
daar ben ik misschien nog te onervaren of niet kieskeurig genoeg voor of zo. Ik dacht gewoon: van ik ga gewoon, ik doe waarvoor ik hier 2 drankbonnen voor krijg. En dat is namelijk stoïcijns. Ik heb nog nooit zo op de automatische piloot dat ik dacht: ik voelde niet meer of ik erbij was dat ik de zinnen zei die ik zei. Het was zoveel geluid. dat ik gewoon dacht, nee, ik ga wel door. En als ik af en toe iemand zie glimlachen, dan neem ik dat mee. Het was er niet verder weg, niet de ergste van de avond overigens. En het was, het was super. En wat zo leuk was, dat aan het eind iemand zei, oh, we waren wel een beetje een moeilijk publiek, hè? En toen dacht ik,
joh,
dat was de vrouw die had gezegd van, ik bereid mijn lessen ook voor tegen een nogal ervaren comedian verder. Dus ik zei, nee, klopt. Ja, je had misschien wat liever kunnen zijn. Dat heb ik wel vaker gehad. Dat mensen dan niet op het moment niet doorhebben hoe kut het is dat ze zijn zoals ze zijn. En dan achteraf of zeggen van, oh, vond het heel leuk. Dan denk ik, ja, nou, lach dan. Dat zou leuk zijn. Laat het even merken. Of dat ze achteraf er spijt van hebben. Dan denk ik, ja, nou, nu heeft het geen zin meer. Het is meer, ik weet bijna zeker dat ze hier in ieder geval niet meer voor een open mic terugkomen. Ik denk dat, en sindsdien vraag ik ook elke keer of er al eerder iets is geweest. Of de mensen weten wat comedy is. En lachen.
Ja.
Ofzo.
Ja, nou ja, als je het hebt over red flags. Ergens een eerste avond is vaak echt missiewerk. Omdat ze...
En ik had het dus al...
Een avond moet de eerste zijn, maar...
Ja, en bij die eerste keer dat me dat overkwam, toen hoorde ik achteraf pas dat het de eerste keer was dat ze het daar organiseerden, maar dat verklaarde ook een hoop. Ik heb er natuurlijk een column over geschreven voor NRC en nou ja, kan iedereen aanraden die nog eventjes erbij te halen.
Ik zal een linkje in de show notes erbij zetten. Top man, dankjewel.
Yes, jij bedankt.
Yes.
Ik ben Jacob Hiemstra en ik doe comedy sinds juni 2021, waarbij, daar kwam
en toen hing
corona om de hoek kijken, dus vanaf september 2022
ik hoorde alleen nog
Jacob Hiemstra, zit ik volledig
nu,
in het circuit.
Nu hoor ik niks meer. Ja, nu ben je er weer. Je liep even vast.
Oh, moet het opnieuw?
Ja, laten we dat even doen, want ik hoorde je zeggen ik ben Jacob Hiemstra en toen was je helemaal stil.
Oh. Oké. Ja, ik ben Jacob Hiemstra. Ik doe comedy sinds juni 2021. Dat was mijn eerste optreden. En sinds september 2022 ben ik echt volledig bezig in het circuit.
Top. Dus nu een kleine 2 jaar lekker open mics aan het doen.
Ja. Precies, en steeds meer wat leukere shows en gaat lekker, ja.
Nou, te gek. Heel leuk dat het lekker gaat. Maar daar hoef ik helemaal niks over te weten. Ik wil weten, waar word je 's nachts wakker van?
Ja, nou, ik had laatst, en dat is nog niet eens zo heel lang geleden, dat was in oktober vorig jaar, had ik een optreden. En daar stond op de Facebookgroep Open Micers stond een oproepje voor een open mic in Noordwijk. Bij, bij Harbor Lights heet het. En ik dacht, Noordwijk, nou, dat klinkt luxe. Een beetje Huis de Duin-achtig. Maar dat bleek een eetcafé te zijn. zo'n type eetcafé waarbij je nou, denk ik, op dit moment heb je daar allemaal van die action prullaria voor het Nederlands elftal hangen, een beetje dat idee.
Ja.
En dat had echt wel de omstandigheden van een echte open mic die je liever niet wil doen, al waar mensen altijd van zeggen, ja, maar daar leer je heel veel van.
wat waren die omstandigheden?
Nou,
schets even het plaatje.
Ten eerste, er stond al een fruitautomaat. Dat begint bij mij altijd al dat ik denk van, oh, even kijken hoe dat komt. De draad van de microfoon was niet lang genoeg, dus dat was zo'n pubquiz ding. De MC had een lekker band, dus die was een uur later.
Ja.
En er was een Facebook evenement aangemaakt waarbij de naam was De Roost van Frank, dat was de naam van de open mic. Want achteraf bleek dat de eigenaar jarig was en hij zou geroost worden op zijn eigen verjaardag. Alleen dat wisten wij niet.
Oh, dus, ja. Oké, ja. Ik word ik word nu boos.
Ja. Nou ja, er werd wel een aantal dagen van tevoren nog in de besloten groep op Facebook gezegd dat dit aan de hand was, maar dat er nog superveel extra PR aan het evenement gegeven zou worden. Nou, dat is blijkbaar wel gebeurd, maar met weinig effect. Want ik stond het eerste uur stond ik samen met twee Duitsers op het terras.
Ja.
En op een gegeven moment kwamen er wel een man of 10 binnen, waarvan ik toen nog niet wist dat diegene ook echt geroost zou worden. Ik was dat alweer vergeten. En wij hoorden van die 10 mensen, hoorden wij ook op het terras van, ja, maar jullie zijn comedians, maar wat doen jullie hier dan? Want een vriend van Frank zou hem roosten. Dus daar begon het al mee.
Wat een vaag verhaal. Wat, nog wel even, Jacob. Je zei in die Facebookgroep, nou ja, daar zitten allerlei open mic'ers in. Er worden shows aangekondigd, daar kan je aanmelden. Maar jullie werden er wel erop gewezen dat dit aan de hand was. Maar werd er ook van jullie verwacht dat jullie dus iets met die Frank zouden doen of zo? Of wat was de deal?
Er stond een aantal dagen van tevoren stond er in de besloten groep met de comedians die aanwezig zouden zijn van dat het aan de hand zou zijn dat we een open mic zouden hebben, maar dat ook de eigenaar Jarem zou zijn en dat de MC hem wel even zou roosten.
Alleen
dat wist het publiek niet.
Ja.
Ja, maar dat wist het publiek niet. Dus het publiek die had zoiets van dat een vriend dat zou van doen. Althans, dat merkte ik echt aan het publiek op het terras steeds. En op een gegeven moment, toen na dat uur, toen kwam er een man of 14 kwam er toch nog binnen druppelen. Waaronder de eigenaar, die dus jarig was.
Ja.
En hij had blijkbaar niet heel veel vrienden, want het waren maar van die 14 waren er 4 mensen die voor zijn feest kwamen.
In zijn eigen kroeg.
In zijn eigen kroeg. Ja, dus dat was zo bijzonder. Ja, en er waren nog een aantal andere mensen die ook zo kwamen binnendruppelen. Er was nog een groepje van 70-plussers. Die gingen met z'n allen aan een tafel zitten. En die bleven ook de hele avond ouwe hoeren daarna. Er gingen nog 4 man aan een bar zitten. En je moet het zo zien. Er werden iets van 16 stoelen neergezet. Waarbij de 4 man ging zitten. Dus ik moest als eerste spelen. Dus dat was al super fijn. Toen zaten er 4 man voor mij, waaronder die eigenaar, en 4 man die zaten een spelletje ganzenbot te spelen. Dus dat was mijn publiek. Ja. Dus ja, dat was wel een dieptepuntje. Ja, en dan merk je ook gelijk dat mijn eerste grap die ik bijna altijd doe, die liep ook gelijk al niet. Dat mensen zo ook zoiets hadden, ja, maar wie ben jij en wat doe jij hier? En op een gegeven moment ging die eigenaar onszelf ook heckelen. Dat was nog het ergst.
Oh, heel fijn.
Ja, want die wilde het allemaal wat groffer. Want hij zou geroost worden. Maar dat wisten wij. Nou ja, dat wisten we misschien dus wel. Maar dat zouden wij zelf niet doen.
Dat zou de MC doen. Deze MC en blijkbaar vriend van hem in kwestie, als je een show begint als MC, dan zet je het enigszins op en dan leg je uit wat er gaat gebeuren. Had hij ook uitgelegd van, hey, het is straks de roast van Frank, maar eerst zijn er nog een aantal comedians die nieuw materiaal gaan testen of die misschien überhaupt nieuw zijn?
Weet ik niet meer precies, want het was zo chaotisch omdat het ook al een uur later volgens mij begon en zo. Maar die vriend, dat was dus niet de MC, hè? Dat was dus een vriend van die eigenaar. Oh, die zou hem roosten. Dus dat maakt het nog gekker. Ja, en die vriend die kwam ook steeds op ons af. Die zei ook steeds van, jongens, toe, even een beetje meer grof. Want hij moet even flink geroost worden.
Oh, ja, dus kansloos.
Ja, dat was echt. Ik heb heel vaak na heel veel optredens, of na heel veel, na een aantal optredens, dan hoort mijn vrouw al hoe ik binnenkom op de trap, wat voor gelegenheid het is geweest. En dit was er wel eentje, ja, dat ze dat gelijk voelde thuis. Ja, dat je inderdaad denkt, wat zijn we nog aan het doen met deze hobby? Maar goed, dan pak je het daarna wel weer op de dag erna. Maar dit was voor mij wel een dieptepuntje. Ook omdat er zo weinig mensen zaten. Je zat voor 4 man in dat zaaltje en 4 man zaten te ganzenborden. En de rest na mij, die had het... Ja, de rest na mij had het iets makkelijker, want er kwamen iets meer mensen binnen.
Zo mooi, Jacob,
had ik het idee.
Ik heb ook wel eens mensen gehad die zaten te kaarten. Maar
al hadden die wel heel veel last van die mensen... van die groep mannen die eigenlijk een keer alleen van huis waren. Dus die zaten er alleen maar doorheen te lullen. Dat was ook niet normaal. Dus dat was het Facebook-evenement De Roost van Frank in een soort van open mic.
Ik hoop dat je verbinding nog weer bij gaat trekken. Ik weet niet of je mij nog hoort.
Ben je er nog?
Ah, daar ben je weer. Je was weer bevroren.
Oh, dat pas.
Ja, het kan zijn dat hij het wel heeft opgenomen en doorgestuurd. Want hij neemt het bij jou lokaal op en dan stuurt hij het naar de server en dan kan ik het downloaden.
Oh ja.
Wat je zei nog, van, ja, er zaten 4 man te luisteren en 4 man te ganzenborden. En ik vind dat beeld zo leuk, dat er 4, want ik heb ook wel eens mensen gehad die zaten te kaarten. Wat ik nog snap in een kroeg. Ja. Maar ganzenborden vind ik echt een heel specifiek iets om te doen in een kroeg. En toen, want volgens mij wilde je vertellen wat er daarna nog gebeurde.
Ja, ik had wel het idee dat de comedians na mij, want ik moest als eerste in een koude zaal ook, dat die het wel ook iets makkelijker afging. Omdat de setting wel steeds duidelijker werd van dat mensen denken, ach, we maken er gewoon maar wat van, hè, zoiets. Maar die groep mannen die bleven maar doorlullen. En die mensen aan de bar ook. Dus die 4 mensen die aan het luisteren waren, die bleven wel zitten. En die waren wel stil. Ofwel, die eigenaar begon op een gegeven moment te hekkelen, wat ik zei. Maar de rest van die kroeg was alleen maar lawaai. Dus dat had je ook nog eens.
En waar ik nog wel benieuwd naar ben, afrondend, hoe is uiteindelijk de roast van de vriend verlopen?
Nou, we hebben niet echt meer een roast gedaan. We hebben, de MC heeft volgens mij tussendoor nog wel wat dingetjes gedaan qua roasten met hem. Maar wij hebben als comedians hebben wij geen roast gedaan.
Nee, maar er zou dus een vriend van hem komen om te roosten, maar die is überhaupt niet meer geweest.
Nee, die heeft dat niet meer aangedurfd. Nee. Ja, die vriend was er wel, maar die is niet meer het podium opgeklommen. Nee. Die durfde dat niet meer aan.
Top.
Ja. Dus dat was Noordwijk. Graag gedaan.
Ja.
Dus ik ben Kevin Potier. Ik ben al alles samen, denk ik, iets meer dan 10 jaar bezig met de comedy, maar wel met de nodige stops ertussen.
Wat was de gelegenheid? Laten we daar beginnen. Wat voor show was dit?
Ja, dus daarom heb ik ook latex aangetrokken, omdat het een kinky einde heeft. Ik ben zelf eens met BDSM materiaal aan het schrijven voor comedy. Maar goed, dat verhaal. Dat was dus, ik werd gevraagd om MC te zijn op een open mic in De Straten in Kortrijk. Nu, De Straten, dat is een plek, ik heb er zelf al 2 keer gestaan in een open mic. Die werd toen georganiseerd door Ken de Scheemaker, dat is comedian / beatboxer. Ja. En voor mij waren die 2 avonden, dat was top. Dat was een toplocatie, goede klank, goede setting. Eigenlijk alles wat je voor een open mic moet hebben, voor publiek ook.
En even tussendoor, doet Ken daar nog steeds comedy of is dat tenminste op een andere plek?
Nee, Ken is er mee gestopt en die doet dat op een andere plek. Maar iemand anders heeft het overgenomen en die persoon is ook berucht in comedy, maar niet per se in de goede zin.
Weet wel, oké.
Ja.
Dat ik het vraag, later in het jaar, ik weet niet wanneer, maar ik ga ergens volgend seizoen voor Kent spelen in Kortrijk. Dus ik dacht al, is dat deze plek? Maar het is dus ergens anders.
Nee, de pitch karaoke, topplek. Ik heb er zelf ook al gestaan.
Oké, te gek. Yes. Maar goed, nu was het nog wel daar open mic.
Ja, Ja, dus die persoon die dat overgenomen heeft, ergens was het al een red flag. Want die kan hem vergelijken met de AliExpress. Weet wat, iedereen kent het, maar je weet, het is niet echt kwaliteit. Maar daar had ik ook niet aan gedacht. Ik dacht gewoon, het is een straat. Ik heb er veel zin in. Dus ik ben onderweg naar daar. Ik ben super vroeg, want ik werkte toen ook in Kortrijk. En er zat al niet heel veel publiek toen ik toekwam, maar het is vroeg, dat kan nog toekomen. Ondertussen waren alle comedians ook al aanwezig, dus ik maak kennis. Ik maak ook de line-up samen, de volgorde, wie dat ze moet spelen. Allee, hoe ze moet spelen.
Mm-hmm.
En dan was er één comedian die zei, oh ja, ik heb eigenlijk niets voorbereid. Waarop drie andere gasten zeiden, ah ja, ik ook niet. Dus dan heb je ook al door van, dit wordt een topavond. Ja. Dus vier van de comedians van die avond zijn sowieso slecht. Tenzij dat je echt heel goed kan improviseren, maar bij mijn week kan er dan maar één, dat is Jeroen Leenders. Maar gezien het niveau van die gasten, nee, het gaat er niet van komen. Dus ja, de avond begint. Eerste comedian slecht, natuurlijk. Tweede, de derde ook van hetzelfde. De derde, iedereen had 8 minuten en die was al losjes 7 minuten over zijn tijd aan het gaan. En die ik heb signaal zitten doen van afronden. En die is gewoon los blijven doorgaan. Met een heel verwarrende set, weet ik nog. En de moment dat hij afsloot, sloot hij af met een mic drop. En in mijn ogen is het van, ten eerste, een mic drop doe je als je ergens een pointe gemaakt hebt of je hebt een punt gemaakt. Wat niet gebeurd is.
Of je hebt een... Maar zelfs de comedians die op zo'n niveaus en voor zulke zalen spelen, dat een mic drop gerechtvaardigd zou zijn, doen geen mic drop. Een mic drop bestaat alleen als idee, maar niet als iets wat je daadwerkelijk doet.
Nee. Want plus, materiaal kost geld. Het is al niet de micro van hun, dus die is van het jeugdhuis. Als die micro kapot is, dan is de rest van de avond naar de kloof. Hoe dat weet zijn. En eigenlijk, had je toen geweten hoe de rest van de avond er ging uitzien, ging het misschien wel een meerwaarde geweest zijn. Exactly, ja. Maar goed, er was ook maar één goeie die stond in die stond na de pauze. Dat was de eerste of de tweede comedian. Dat was Meermens. Dat was de enige waarvan ik zei die avond van, kijk, het is een debutant, maar hij heeft een mooi verhaal. Hij was grappig. En alles zat mooi. Dat was de enige waarvan ik zei van, kijk, die heeft dat voorbereid. Pracht, top. Toch iemand die, voor wie dat de moeite was om naartoe te kijken.
Ja.
En dan, om af te sluiten, had ik iemand gezet die, waarvan ik dacht van, dit gaat top worden. Toen die toekwam, hij zag er voor mij een beetje uit like een typetje. Zo, ik deed me wat denken aan Kamil Kafka van Kamahurka. Zo de manier
waarop
hij... Ja. Dus,
en voor de Hollanders, hier valt niks aan uit te leggen. Google maar Kamil Kafka. Ik ga het geen twee keer zeggen. Google het maar.
Exactly. Die gast. Ja. Dus ik zeg van, weet wel, en hij had ook een bolderkar mee, wat er van alles in zat van gadgets. Dus dat fascineerde me. Ik zeg van, dat kan ook leuk zijn om je af te sluiten.
Ja, maar toch, dat is ook, als iemand aankomt bij een open mic voor 8 minuten met een car vol gadgets, is ook wel, ik zou denken, wat de fuck ga je doen, gast?
Ja, maar daar, als het grappig is, dan kan het. Weet wat, dan is het 8 minuten cabaret.
Ja.
Dus ik was gefascineerd en ik zei, ik zat die als laatste. Nu, die man, zijn naam was kapitein Tantes. Ene keer heeft die comedy gedaan, denk ik, die 9,5. Ik heb nooit zijn naam vergeten. Dus die begint te spelen en hij zal het vertellen. En je moet weten, ik ben zelf West-Vlaming. En West-Vlaanderen, dat is een beetje het Friesland van België. Weet wel, wij hebben ons eigen taaltje, we hebben ons dialect, we babbelen met elkaar, we de klanten, we spelen dat ding tussen. Maar het is eigenlijk geen mensen die verstaan, maar juist weten wie verstaan wat dat... Versta je dat soort dingen? Dat,
ja, jullie hebben een taaltje met elkaar, dat spreken jullie onderling, dan gooien jullie dingen tussendoor, maar voor de rest verstaat niemand het. Behalve Hollanders die hun best doen. Oké.
Die man, ik stond een keer van, maar wat is hij nu aan het vertellen? Ik heb de indruk dat er nog woorden bij moeten in die zin, en dan heb je een complete zin. Dat. En dan... die gadgets, dat was dan ook een teleurstelling, want hij deed er niet echt, hij haalde dat uit, hij deed er iets mee, en het had ook niet echt een bepaalde meerwaarde. Like, er was een moment, hij haalde like, zo een Kijk, dat is zo'n blokfluit, maar met zo van die pianotoetsen. Dus ja, hij is aan het babbelen en eens haalt hij dat uit, doet hij zo... En hij legt dat aan de kant en ik dacht, ik dacht dat hij een nummer ging spelen. Is niet gekomen, zwart, set gaat verder. En dan kwam het moment waar dat hij zijn set afsloot door zijn broekrits open te doen, zijn piemel eruit te halen en een schroevendraaier verticaal in zijn piemelbuis te steken. Exactly. Dat was ook mee. Ik zei, what the fuck is er hier aan het gebeuren? Dus ik ga naar voren, ik pak mijn telefoon, ik neem er een foto van. Ik zeg, als ik dat ooit ga moeten vertellen op een podcast, die mensen gaan me niet geloven. Ik heb het gedeeld op mijn stories, maar ik heb het wel wat proper gemaakt, zodanig dat je alleen nog die schroevendraaier kon zien.
Maar even, dit moment, want jij bent hier als MC, er zat hier ook iets van publiek bij, neem ik aan. Wat gebeurt er met een zaal? Gewoon alleen al het moment, want die schroevendraaier, daar komen we zo op. Maar alleen al het moment dat iemand zijn broek openritst en zijn lul eruit haalt, dan...
Ja, ik dacht, ik zie dat Alex Zak nu nog in het volgende Sportpaleis doen, ik weet niet. Nee, allee, weet wel, zelfs ik zit in het BDSM-milieu, bij mij zijn de rookgrenzen, dat is iets wat we niet op een podium gaan doen. Dus,
Al moet ik zeggen, een van de aller grappigste dingen die ik ooit heb gezien is Bart Cannaerts bij de roast van Fokke, de uitbater van Café de Joker in Antwerpen. Dat Bart zei, nou, ik ga jezelf niet roosten, maar ik heb een special guest meegenomen en die had een piepklein theatertje gemaakt, wat hij op een barkruk had staan, waar hij aan de achterkant zijn piemel doorheen kon hangen en vervolgens ging zijn piemel Fokke roosten. Dat was heel erg grappig. Maar dan heb je het ook over Bart Cannaerts. Ontzettend getalenteerde goede comedian.
Ja, ik weet. Ja, dat is wel waar. Dat verhaal is legendarisch. Plus dat moment. Ik heb over het in de podcast gehoord van Xander de Rijk. Hoor dat hij... het licht in de zaal viel uit. En hij heeft 10 minuten van zijn set gespeeld. Gewoon met zijn lul uit zijn broek. Niemand kon hem zien, maar voor hem was dat grappig. En, ja.
Ja, maar goed. Even terug naar deze people in kwestie.
Exactly.
Ik neem aan die zaal, die daar gebeurt al wat mee. Maar heeft hij ook nog, zat er nog tekst bij? Heeft hij verteld waarom hij dit deed? Dat was het een eind van een grap? Of wat?
Nee. Gewoon piemel eruit, tournavis erin, klaar. En ja, dus hij heeft gedaan met zijn set. Ik ga terug op het podium. Ik neem die micro vast. Die micro zag eruit als een pintje die 4 minuten geleden getapt was. Er stond een schuimkraag op. Ik dacht, ik ga hier straks naar huis met een soa en met een mondziekte.
Maar nog even, want deze man, heeft hij de betreffende schroevendraaier ook weer eerst eruit gehaald? Hoe heeft hij dit afgerond? Hoe zit er een einde aan deze act?
Wacht, ik kondig die man af met de zin... Ik weet, wij mannen doen veel rare dingen met onze piemel, maar sommige mensen kunnen een handleiding gebruiken. Zijn reactie was, hihihi, en hij duwde die schroevendraaier jip onder mijn neus. Nou, ja, echt waar, ik zit niks.
Wauw.
Ja, comedy is leuk, hè. Het is een vak apart.
Ja, comedy wel, maar dit is raar, gewoon...
Dit is heel raar. Ik ben naar huis gegaan. Ik voelde me een klein beetje aangerand.
Ja, dat snap ik. En het publiek ook waarschijnlijk.
Ja.
En heb je deze gast nog gesproken achteraf? Of was hij gelijk weg? Of het hoe?
Ik weet het. Ik denk niet dat ik durfde spreken tegen hem. Nee. Ik moest dan met de trein terug richting Oostende. Dus ik ben er niet zo heel lang gebleven. Maar ik heb ook geen uitleg gevraagd. Ik weet het niet. Ik denk niet. Heel die avond was sowieso al een mindfuck van wat is er hier allemaal gebeurd. En dat was echt zo de kers op de taart.
Wauw.
Ja.
Wat een extreem bizar verhaal. En je hebt er dus foto's van. Ik zal ze op de site erbij zetten met een linkje. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!